Vooraf enkele mededelingen namens uw kerkenraad. In verband met de vacature van een ouderling deelt de kerkenraad u het volgende mee. Voor deze vacature is het volgende tweetal opgesteld, de broeders A.G.M. Born en C. De Geus. De verkiezing zal plaatsvinden op maandag 23 november. In verband met de huidige omstandigheden zal er geen ledenvergadering zijn. U kunt op maandag 23 november 's avonds in de kerk uw stem uitbrengen tussen 7 en 8 uur. Indien u vooraf een schriftelijke stem uitbrengt, kunt u dat doen door uw stem in een gesloten envelop te stoppen. Op de buitenzijde schrijft u uw naam en handtekening. Volgende week zondag zal in de morgendienst student W. de Hek voorgaan en in de avonddienst uw eigen predikant dominee Brossé. En zoals u merkt, er is geen organist aanwezig, dus we zullen proberen de psalmen onbegeleid te zingen. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wil leven. Ik wijs u nog op de collecten. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor de zondagschool. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Dan stel ik u voor dat we het bekende tweede vers van Psalm 25 gaan zingen. Het zal in de verkondiging gaan over het vragen naar de goede weg. Daarom zingen we: Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Stel ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. En daarna luister opnieuw naar Gods woord. En wel uit Jeremia 6, de versen 1 tot en met 21. Stel ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. En daarna lezen wij opnieuw uit Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel uit Jeremia 6, vers 1 tot en met 21. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Dan lezen we nu uit Jeremia 6, vers 1 tot en met 21. Vlucht met hopen, gij kinderen van Benjamin, uit het midden van Jeruzalem en blaas de bazuin te Tekoa. Heft een vuurteken op te Bet-Gerem, want er kijkt een kwaad uit van het noorden en een grote breuk. Ik heb wel de dochter Sions bij een schone en wellustige vrouw vergeleken. Maar er zullen herders tot haar komen met hun kudden. Zij zullen tenten rondom tegen haar opslaan. Zij zullen een ieder zijn ruimte afwijden. Heilig de krijg tegen haar. Maakt u op, laat ons optrekken in de middag. O wee ons, want de dag heeft zich gewend, want de avondschaduwen neigen zich. Maak u op en laat ons optrekken in de nacht en haar paleizen verderven. Want zo zegt de Heere der Heerscharen. Houdt bomen af en werpt een wal op tegen Jeruzalem. Zij is de stad die bezocht zal worden. In het midden van haar is enkel verdrukking. Gelijk een bornput zijn water opgeeft. Alzo geeft zij haar boosheid op. Geweld en verstoring wordt in haar gehoord. Wedom en plaging is steeds voor mijn aangezicht. Laat u tuchtigen, Jeruzalem, opdat mijn ziel niet van u afgetrokken worden. Opdat ik u niet stelle tot een woestheid, tot een onbewoond land. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Zij zullen Israëls overblijfsel vlijtiglijk nalezen, gelijk een wijnstok. Breng uw hand weder, gelijk een wijnlezer aan de korven. Tot wien zal ik spreken en betuigen dat zij het horen? Zie, hun oor is onbesneden, dat zij niet kunnen toeluisteren. Zie, het woord des Heren is hun tot het smaad, ze hebben geen lust daartoe. Daarom ben ik vol van des Heren grimmigheid. Ik ben moe geworden van inhouden. Ik zal ze uitstorten over de kinderkens op de straat en over de vergadering der jongelingen tezamen. Want zelfs de man met de vrouw zullen gevangen worden, de oude met dien die vol is van dagen. En hun huizen zullen omgewend worden tot anderen met tezamen de akkers en vrouwen. Want ik zal mijn hand uitstrekken tegen de inwoners van dit land, spreekt de Heer. Want van hun kleinste af tot hun grootste toespreek pleegt een iegelijk van hen gierigheid. En van de profeet af tot de priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk der dochter mijns volks op het lichtste, zeggende: vrede, vrede. Doch daar is geen vrede. Zijn ze beschaamd, omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minst niet, weten ook niet van schaamrood te maken. Daarom zullen zij vallen onder de vallenden. Ten tijde als ik hen bezoeken zal, zullen zij struikelen, zegt de Heere. Zo zegt de Heere. Staat op de wegen en ziet toe en vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg zij. En wandelt daarin. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: wij zullen daarin niet wandelen. Ik heb ook wachters over u aangesteld, zeggende: luistert naar het geluid der bazuin. Maar ze zeggen: wij zullen niet luisteren. Daarom hoort gij heidenen en verneem, o gij vergadering, wat onder hen is. Hoor toe, gij aarde. Ik zal een kwaad brengen over dit volk, de vrucht hunner gedachten, want zij merken niet op mijn woorden en mijn wet verwerpen zij. Waartoe zal dan de wierook voor mij uit Sheba komen en de beste kalmoes uit verre landen? Uw brandoffers zijn mij niet behagelijk en uw schuldoffers en uw slachtoffers zijn mij niet zoet. Daarom zegt de Heere alzo: zie, ik zal dit volk allerlei aanstoot stellen. En daaraan zullen zich stoten tezamen, vaders en kinderen, de nabuur en zijn metgezel, en zullen omkomen. Tot zover. Zullen we in ons gebed ook gedenken aan het Joodse volk en ook de Heere vragen of we als christelijke gemeente een geopend oog mogen hebben voor dat Joodse volk, een geopend hart, en dat we dit oude bondsvolk van de Heere ook tot jaloersheid mogen verwekken. Ook bidden we voor de samenleving waarin we leven, maar ook met toenemende afkeer tegen het christelijk getuigenis. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Grote en almachtige God in de hemel, is het uw goedheid en uw trouw dat wij aan het begin van deze nieuw begonnen week ons plaats weer mochten innemen in uw huis onder uw woord. Dat u ons allen hebt gespaard, dat we er allemaal nog mogen zijn, dat we hier in de kerk mogen zijn of thuis verbonden mogen zijn met deze eredienst. Heren, we bidden van u dat u tot ons wilt spreken door uw woord en door uw geest. Heren, wat laat u dan ook zien, een goeddoend en een genadig God te zijn. Luistert toe, laat u tuchtigen, zo sprak u tot Israël al zo lang geleden. En zo komt u ook zondag aan zondag tot ons. Met de oproep om ons te bekeren tot u. Om ons te laten gezeggen, om ons te laten vermanen. We worden iedere keer weer op die weg gewezen, die goede en levende weg, die u bent, Heere Jezus Christus. Heere, er gaat toch geen dienst voorbij, waarin Christus niet centraal staat. O, de ene keer op een wat andere wijze dan de andere keer. De ene keer vanuit het Nieuwe Testament, de andere keer misschien nog vanuit de schaduwen van het Oude Testament. Maar iedere keer weer opnieuw, zonder in te houden, wordt ons die goede weg gewezen. De weg van het geloof, de weg van de overgave aan u. Heren, want in onszelf verdwalen we, in onszelf komen we om, we komen eeuwig verkeerd uit. Al kunnen we denken dat we de juiste koers varen, maar u alleen, Heren, u wijst de weg, u bent de goede herder die al uw schapen zeker zult thuisbrengen. Al lijkt het misschien soms dat een schaap verloren dreigt te gaan, maar u zult toch allen thuisbrengen die bij uw kudde horen. Heren, wij danken u voor uw trouw en uw barmhartigheid. En dat heeft het leven van uw eigen zoon gekost. Om dit mogelijk te maken, dat uw hemel vol zou worden en dat het zal druisen van vreugde. Heren, dat heeft het leven van uw zoon gekost. U moest hem in de dood overgeven om gebonden zondaren weer in vrijheid te stellen. Het bloed van uw zoon moest vloeien tot vergeving van onze zonden. O Heere, dan danken wij u dat u gedachten van vrede hebt gehad van eeuwigheid af. O, als we daarover nadenken, dan duizelt ons dat. Dat kunnen wij niet bevatten, dat kunnen wij niet begrijpen. Maar Heere, u bent een God van liefde en barmhartigheid. En u wilt niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering zullen komen. Zo komt u ook deze dag weer tot ons, met uw woord en uw roeping. En we bidden u, Heere, om de krachtige werkingen van uw Heilige Geest. Want ook dat moeten wij belijden. Zonder het werk van uw Geest gebeurt er niets. We zijn zo diep en stijl van u afhankelijk. En wilt u dan uw geest in rijke mate schenken? En wij danken u, Heere, dat u ook dat hebt beloofd. Wanneer we u daarom vragen dat u dat ook wilt geven. En dat u de rijen wilt doorgaan en harten wilt openen, ja voor het eerst, maar ook weer bij vernieuwing. We bidden u voor ons allen, Heere, dat u ons leidt in het leven met u voor het eerst als we nog onbekeerd zijn. Om misschien dat we, om het zo te zeggen, nabijstaande zijn. Maar dat we nog niet echt onze voeten op de weg van de zaligheid gezet hebben. Wilt u ons dan in beweging brengen? Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Heer, als we dat in beginsel mogen kennen in ons leven, wilt u ons dan verder leiden in het leven met u? Wilt u ons steeds verder leiden, ons steeds dichter bij u brengen, ons al meer leren om u te volgen? Mogen we steeds meer leren om van onszelf af te zien en al meer leren om op u te zien en om het van u alleen te verwachten voor tijd en voor eeuwigheid. O Heer, als we toch maar het oog op u geslagen houden, in het vaste geloof en vertrouwen dat u om Jezus wil onze zaligmaker bent. Heere, dan gaat het goed. Dan gaat het goed. Al woedt de hele wereld, al gaat de wereld tekeer tegen uw woord en tegen u. En Heere, dat hebben we afgelopen week toch ook alweer gemerkt. Hoe er wordt geageerd en wat een boosheid er is tegen het eenvoudige getuigenis van uw woord. En Heere, daar kunnen we misschien wel van onder de indruk zijn. Daar kunnen we misschien ook wel een beetje bang voor worden. Misschien dat we de verleiding in ons hart voelen om dingen los te laten die uw woord zo duidelijk zegt. Maar maak ons trouw. Geef dat we zullen vasthouden en zullen volharden tot het einde. Want die dat doen, die zullen zalig worden. Dat kunnen we niet in eigen kracht, Heere. Maar wilt u het werken door uw woord en door uw geest. Dat wij ons telkens weer toevertrouwen aan u de Heere. We bidden u voor de wereld waarin we leven. We bidden u voor hen die u niet kennen. Wilt u het anders maken? Heere, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. Wilt u werken? Wilt u zending en evangelisatie zegenen? Zegent u het getuigenis van uw volk en kinderen in deze wereld? Geef dat ze maar niet met een opgeheven vingertje zullen klaarstaan, maar dat ze eenvoudig zullen getuigen van wie u de Heere bent. En wilt u dat getuigenis ook maar zegenen. En dat vijanden van u vrienden van u worden. Door genade. Wilt u dat werken, Heere. Tot de lof en de eer van uw grote naam. U die te prijzen bent tot in alle eeuwigheid. Heere, we bidden u voor het Joodse volk. Wilt u zich blijvend over uw volk ontfermen. O Heere, dat zult u ook doen, want u hebt beloofd. En wat u beloofd hebt, Heere, dat zult u doen. U zult geen belofte ter aarde laten vallen. Heere, we bidden u dat u het volk dat u hebt uitverkoren bewaart. Ook als er in deze dagen weer een toenemend antisemitisme is. Niet alleen vanuit de Arabische wereld, maar ook vanuit westerse landen. Heere, uw volk, dat hebt u verkoren. Het is uw oogappel. En wie aan uw oogappel zit, die raakt u aan. Heere, dan zijn wij gewaarschuwde mensen. En Heere, er is over nagedacht afgelopen tijd en er is een schuldbelijdenis opgesteld die we nu misschien niet op deze manier letterlijk zullen uitspreken, maar wilt u ons maar wel leren om waakzaam te zijn. Om onze stem te verheffen tegen antisemitisme. Tegen haat tegen uw oude bondsvolk Israël. Heere, geef dat we niet zullen wegkijken. Maar dat we zullen blijven bidden voor uw volk. En dat waar u ons de verantwoordelijkheid geeft om onze stem te verheffen, dat we dat op een juiste en een gepaste wijze zullen doen. Heere, geef ook dat we leren van het donkere verleden, korter en langere tijd geleden. Heren, dat die geschiedenis, dat is toch ook een spiegel waarin we moeten kijken. om daar lessen uit te leren voor het heden en voor de toekomst. Heren, wij mogen ons nooit verheffen boven uw volk Israël. Want heren, wij zijn maar als een wilde tak ingeënt in de goede olijfboom. En heren, we bidden u voor uw volk Israël. Niet alleen dat u het wilt beschermen en bewaren tegen de vijanden, maar ook dat u het tot geloof wilt brengen in uw Zoon, Jezus Christus. Zegent u, heren, ons op zo'n wijze dat wij onze oudste broeder tot jaloersheid verwekken. O heren, wat zal de wereld daarmee goed af zijn? Uw woord zegt het, wat zal de wereld dan gezegend zijn? Want indien hun val, de val van uw volk Israël, de rijkdom is van de wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. O heren, welke tijd zal er aanbreken als uw volk Israël tot massale bekering en geloof in u, de Heer, komt, in de gezonde Messias, Jezus Christus. Heren, dat hebben we allemaal nodig, Jood en Heiden, om te leven uit uw volbrachte werk dat u hebt gedaan. Want er was maar één offer nodig, maar wel het offer van uw eigen Zoon, om de zonde te verzoenen, om de schuld weg te nemen. Deze Heer Jezus, die mag ook weer schitteren door de prediking heen. Heren, wilt u het werk dat u hebt volbracht ook toepassen aan ons hart, door uw woord en door uw geest. En dat we, wanneer we dadelijk de kerk uitgaan of thuis de computer afsluiten, dat we zullen zeggen, we hebben niemand gezien dan Jezus alleen. Hoort u ons bidden, uit genade. Heren, want we hebben het niet verdiend, maar wil niet met ons doen naar onze zonde, maar ziet u ons aan in de Zoon van uw eeuwige liefde, die zit aan uw rechterhand, de Heer Jezus Christus. Amen. In de verkondiging zal het ook gaan over het wandelen in de goede weg. En daarom zingen we uit Psalm 26 het eerste vers. O Heer, doe gij mijn recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Tekstwoorden voor de verkondiging vindt u en jij in Jeremia 6 en dan het 16e vers. Vers 16 van Jeremia 6. Zo zegt de Heere, staat op de wegen en zie toe. Vraag naar de oude paden waar toch de goede weg zij en wandelt daarin. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Tot zover. Na het amen van de verkondiging willen we dan met elkaar zingen uit Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet zou uitglijden. Wil mij van struikelen bevrijden en ga mij met uw heillicht voor. En wat er volgt. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ik begin weer even bij jullie. Ben je wel eens verdwaald geweest? Je wist niet meer hoe je terug naar huis moest komen? Stoer zei je tegen je moeder, nou, ik kan alleen wel naar huis komen, u hoeft me niet op te halen. Van het huis van je vriendje, maar toch, je verdwaalde in die nieuwe woonwijk. Alle straten leken op elkaar. Hoe voelde je je toen? Nou, toch niet zo fijn. Het voelde vervelend, je kreeg er al een beetje buikpijn van en er prikte al een paar tranen in je ogen. Maar er kwam een vriendelijke man aan, een vriendelijke vrouw. Joh, wat is er aan de hand? Kan ik je helpen? Nou ja, ik ben de weg kwijt. Ze helpt je, of die man die helpt je, loopt een eindje met je mee. Je herkent het alweer en op een gegeven moment, je weet alweer hoe je thuis moet komen. Hoe voelde je je toen? Blij, opgelucht, gelukkig, de weg weer gevonden. De weg kwijtgeraakt. Ja, gemeente, daar heeft onze tekst vanochtend alles mee te maken. Want, laten we daar maar meteen eerlijk over zijn, we zijn allemaal de weg kwijtgeraakt. Vanuit onszelf zijn wij verdwaalde mensen. Verdwaald, waarom? Nou ja, omdat we tegen de Heere kozen. Omdat we liever eigen wegen gingen. Ik vind het zelf wel. Dat geldt voor ieder persoonlijk, maar dat geldt ook voor volk en samenleving. Het geldt wereldwijd. Maar het is wel noodzakelijk dat we de goede weg weer terugvinden. Want anders komen we om. En alleen de goede weg die de Heere wijst in zijn woord, biedt voor verdwaalde mensen ontkoming, redding, behoud, een zekere, gegarandeerde thuiskomst. De Heer heeft in zijn genade een weg gewezen om vrijgesproken te worden in het oordeel. Een weg waardoor een zondaar rechtvaardig verschijnt voor God. En die weg, gemeente, dat is echt niet alleen maar een vluchtroute. Het is niet, om het zo te zeggen, een achterafweggetje waar je misschien eigenlijk helemaal niet wezen wilt. Maar het is een heerlijke weg die God wijst. Want wat voor weg is dat? Nou, dat is een weg waarop we God aanbidden. En dat is een weg waarop we leren ons aan God over te geven. En dat is een weg waarin we leren in zijn geboden te wandelen. En dat is een weg waarop we rust vinden voor onze ziel. En dat is een weg van blijdschap en vreugde die de wereld niet bieden kan. Nou ja, het is echt een goede weg. Het is een goede weg die ons uit genade om Jezus wil gewezen wordt. En daar gaan we bij stilstaan. Er is een goede weg om te gaan. Dat is het thema van de verkondiging. Een goede weg om te gaan. Drietal gedachten. In de eerste plaats het vragen naar deze goede weg. Dan de zegen op deze goede weg. Maar dan ook het derde, de tegenstand tegen deze goede weg. Ik herhaal. Er is een goede weg om te gaan. Het vragen naar deze goede weg, want vers 16 begint met staat op de wegen en ziet toe, vraag naar de oude paden waar toch de goede weg zij. Dan het tweede, de zegen op deze goede weg en wandelt daarin, zo zult gerust vinden voor uw ziel. En dan het derde, de tegenstand tegen deze goede weg, maar zij zeggen wij zullen daarin niet wandelen. Vers 16 van Jeremia 6 neemt ons in gedachten mee, zo mogen we ons dat wel voorstellen, een reiziger of een groep reizigers die aan de rand van een onbekend gebied staan, Waar zouden ze nou heen moeten? Welke kant moeten ze opgaan om daar te komen waar ze uiteindelijk willen aankomen? Nou, natuurlijk, hè, je kunt zomaar willekeurig een weg inslaan, waarvan je meent dat het wel de goede weg is, en zo die weg maar vervolgen en doorgaan. Maar gaat dat dan wel goed? Ja, dat weet je dan niet zeker natuurlijk. En loopt dat dan niet verkeerd af? Nou, even geplaatst in die tijd, een verkeerde weg kiezen in het oude Israël was toch wat gevaarlijker dan vandaag de dag hier in Nederland. Want er konden rovers zijn die zich schuilhouden. Er waren droge woestijnen waarin je je oriëntatie kwijt kon raken. Of de weg kon langs gevaarlijke kliffen en ravijnen voeren. Of wat als je op de gekozen weg overvallen zou kunnen worden door kokend water na plotselinge regenval, dat zich met veel geweld naar een lage lege punt baant. Een weg baant. Even tussendoor, dat las ik zelf pas. En dat zou je haast niet geloven, maar er verdrinken elk jaar mensen in de woestijn door plotselinge regenval. En dan kunnen ze niet meer weg, omdat ze in een soort uitgedroogde rivierbedding lopen. Dus het gaan van de goede weg was in veel gevallen letterlijk een zaak van levensbelang. En daarom staat op de wegen, houd de pas in en zie toe. Kijk eerst eens rustig om je heen of je wel goed aan het lopen bent. Kijk, daar zie ik een herder aankomen. Een man uit de streek. En die reizigers die zeggen tegen die man, beste broeder, wilt u ons dus de goede weg wijzen, want u kent hier de omgeving. En dan wijst die broeder, die oude herder misschien wel, die wijst dan een platgetreden paadje aan, waar je misschien nog overheen had gekeken. Die weg moet je gaan. Dat pad moet je blijven volgen, dan kom je er. Om het zo te zeggen, platgetreden paadjes zijn niet altijd verkeerd. Maar zo vervolgt die herder, wijk niet af. Ga niet van het pad af. Mannen, ik waarschuw jullie, ga niet van dat pad af, want je komt in de problemen. Nou, u zult begrijpen, en jullie ook wel, jongens en meisjes, dat vers 16 beeldspraak is. Wat is beeldspraak? Beeldspraak is dat je een voorbeeld gebruikt om iets anders duidelijk te maken. En wat moet er hier duidelijk gemaakt worden? Waar gaat het hier om? Wat is het dat de Heere hier wil vertellen aan zijn volk? Want let erop, hè, hij is het die het zegt. Kijk maar naar het begin van vers 16. Zo zegt de Heere. Nou, dat de inwoners van Jeruzalem, want het is gericht aan de inwoners van Jeruzalem, de pas moeten inhouden. Dat ze stil moeten gaan staan, stil worden, tot bezinning komen, tot inkeer komen, per direct geen stap meer zetten op de weg die ze gaan, stoppen, halt houden en vragen naar de oude paden, waar toch de goede weg is. Want het volk loopt niet op de goede weg. Het loopt op een verkeerde weg. Een weg die doodloopt. Ja, en iedere Israëliet wist het, als dit zo gezegd werd, hè, dit voorbeeld. Ja, als je in het gewone leven letterlijk stug doorloopt op een verkeerde weg, he, dan kan dat tot je dood leiden. Ik heb net een paar voorbeelden gegeven. Dus de Heere die komt met deze beeldspraak heel dichtbij. Iedere Israëliet die begreep wat hier bedoeld werd. Nou, wat is er allemaal aan de hand daar in Israël, in Jeruzalem? Waarom komt deze oproep tot het volk? Nou, dat heeft dus alles te maken met het gebrek aan geestelijk leven. De ongerechtigheid die hier van het volk Israël in Jeruzalem getekend wordt, is ernstig. Nou, onthutsend eigenlijk. Laten we eens even kijken naar het hoofdstuk. Vers 6. In het midden van haar is enkel verdrukking. Vers 7. Gelijk een bornput, dat is zo'n waterbron, zijn water opgeeft, alzo geeft zij haar boosheid op. Geweld en verstoring wordt in haar gehoord. Vers 13 en 14. Ieder van hen pleegt gierigheid. Maar we hebben gelukkig nog profeten en priesters, die geven toch wel het goede voorbeeld. Nee, er staat dat ze bedrijven valsheid. Ze zeggen vrede, vrede. Maar er is helemaal geen vrede. De zonde van Gods verbondsvolk wordt hier heel openlijk aangewezen. Aan de kaak gesteld. Heel scherp. Maar het waren ook openlijke zonden. Maar als dat nou zo tegen je gezegd wordt. En als ons het wordt voorgehouden zondag aan zondag. Denk maar aan de spiegel van Gods heilige wet. En dat we schuldig staan tegenover de wet van de Heer. Dan zou je je toch wel verootmoedigen zeker. Dan zou je toch wel in de schuld komen voor God. Dan zou je toch wel de hand op je mond leggen. Om vervolgens een gebed tot God op te zenden om vergeving. Bijvoorbeeld met de woorden van Psalm 6. O vergeef ons onze zonden die uw hoogheid schonden. Maar ontluisterend. Wat staat er in vers 15 dat ze dat deden? Nee. Staan ze beschaamd? Omdat ze gruwel bedreven hebben? Zijn ze zondag geworden voor God? Nou, ze schamen zich in het minst niet. Ze schamen zich niet eens over hun zonde. Ze weten ook niet van schaamrood te maken. Hoe is dat bij ons? Als de Heer ons voorhoudt wie wij zijn, van nature, in onszelf, schamen wij ons tegenover de Heer voor onze zonde? Of, nou, ik weet niet hoe u het hebt, maar we leven toch echt wel in een behoorlijk schaamteloze cultuur. En dat is niet om met de vinger te wijzen, maar dat is wel gevaarlijk, want we gaan er zo gemakkelijk in mee. En wat vroeger zonde heette, waar je vroeger schuld voelde of schaamte, dat wordt steeds minder. Dat is gevaarlijk. Ontluisterend deze reactie. En dat terwijl de Heer de bijl aan de wortel legt. De bijl ligt klaar om die boom om te hakken. Om Jeruzalem te vellen. Dat al die zondaars zullen vallen onder hen die vallen, staat er. Wanneer de Heer ze zal straffen. O, maar dat gebeurt niet hoor. Zeggen de profeten en de priesters. Hè? Vrede, vrede. De Heer straft zijn volk niet. Maar ze vergissen zich ernstig. Want wat staat er in vers 1? Want er kijkt een kwaad uit vanuit het noorden. En een grote breuk. De Babyloniërs, het gaat hier over de Babyloniërs. Die komen eraan. Er waren geen vrienden. Vijandige troepen komen eraan. En Jeremia die profeteert ervan. Er zullen herders tot haar komen. Herders, daarmee wordt hij bedoeld legeraanvoerders. Tot haar, tot Jeruzalem, met hun kudden, dat zijn al die soldaten. En ze zullen tenten rondom tegen haar opslaan. Met andere woorden, er is groot gevaar op komst. De Heere keert zich hier in deze profetie tegen Jeruzalem. Dat is aangrijpend. Waarom? Omdat ze God verlaten hebben. Het oordeel van God is altijd om onze zonde. We hebben onszelf ermee. En dat is nog steeds zo. Jeremia 2 vers 19, daar wil ik u en jou op wijzen. Jeremia 2 vers 19, daar staat het volgende. Uw boosheid zal u kastijden en uw afkeringen zullen u straffen. Weet dan en zie dat het kwaad en bitter is dat u de Heere uw God verlaat. Nou, dat mogen we wel te harte nemen, vind je niet? Gemeente, jong en oud, we zondigen nooit goedkoop. Maar, weet u gemeente, de Heere plaagt en bedroeft en dreigt niet van harte. Hij vindt er geen lust in, hij vindt er geen vreugde in om te oordelen, om te straffen, om te dreigen. Nee, hij vindt geen lust in de dood van de goddelozen. Daar zien we de liefde van God. En dat klinkt nu ook toch door in dit hoofdstuk. Want wat staat er bijvoorbeeld in vers 8? Laat u tuchtigen, Jeruzalem. Wat betekent dat hier? Nou, deze dreiging van oordeel, het is een dreiging, het is er nog niet, het is een dreiging, die moet je bijvallen. Billiken. Nou, jongens en meisjes, wat dat betekent, dat je zegt, Heere, u hebt gelijk dat u hiermee dreigt. U hebt gelijk. Denk maar op Psalm 51, hè. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En als het volk de Heere gelijk zou geven, en zich zou bekeren, want dat hoort er dan wel bij, dan wordt de oordeelsdreiging weggenomen. Want nogmaals, hij vindt geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat die goddeloze zich bekeert. Nou, dat is nog steeds zo. Met die boodschap komt de Heere zondag aan zondag tot ons. Nou, en die boodschap die klinkt ook door in onze tekstwoorden. Dat is dus vers 16. Je kunt zeggen, nog één keer smeek de Heere, in dit geval door middel van zijn profeet Jeremia, laat je met God verzoenen. Bekeer u, want waarom zou het gesterven, nou huis Israëls? En zo komt God ook tot ons in zijn woord. Ben je nog onbekeerd? Bekeer je. Het is de hoogste tijd om de verkeerde weg te verlaten. Laten we onze wegen onderzoeken en doorzoeken en laat ons wederkeren tot de Heere. Maar hoe dan? Want ik weet de weg niet. Ja, we hadden dat gezegd, we zijn de weg kwijt. Ik weet de weg niet. Kijk dan eens goed naar onze tekst. Vraagt naar de oude paden. We hoeven die weg niet zelf uit te dokteren. Vraagt naar de oude paden. Waar toch de goede weg zij. De weg terug naar God. En naar deze weg mag u en jij en ik altijd vragen. Daartoe worden we opgeroepen. Leer mij uw weg. Leer mij uw weg te gaan. Te zien en te gaan. Wanneer we nou vastlopen in onszelf en niet meer weten hoe we verder moeten. Heere, leer mij uw weg. En dan zie ik daar een herder aankomen. Maar nu een herder met een hoofdletter. De grote herder der schapen. En die komt in het woord tot ons. En hij weet de weg. En hij wil ons voorgaan. En daarom volg toch die goede herder. Want hij is immers de overste leidsman en de voleinder van het geloof. En de weg die hij wijst, wat is dat voor een weg? Nou, dat is het pad van de geloofsverbondenheid aan de Heer. Dat is hem lief te hebben boven alles en daarnaast als onszelf. En het is het pad van de oprechte schuldbelijdenis. Heer, ik schiet zo tekort. Mijn zonden kleven me aan. Wees mij de zondaar genadig, om Jezus wil. Het is het pad van de ootmoed voor God. Het is het pad van de geloofsgehoorzaamheid. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het is daarmee het pad van het gaan in de weg van Gods goede geboden. Zijn wet is toch heilig, rechtvaardig en goed. Het is de weg van het vertrouwen in hem en het bouwen op hem, Psalm 26. Het is de weg van het geloven in wat zijn dienstknechten verkondigen. Al deze dingen, die zijn van oude tijden af een beproefde weg. Een veilige weg, een goede weg. Dan kom je veilig thuis. Het is de weg die de Heere wijst, te midden van oordelen en dreigingen van oordeel. We gaan naar onze tweede gedachte. De zegen op deze goede weg. Gemeente, en denkt u maar aan vorige weken, gelukkig hebben wij in het woord niet met mensenwoorden te maken. Het is het woord van God. Mensenwoorden, ja, dat zijn woorden waarvan je niet zeker kunt weten of ze kloppen. Maar we mogen het woord van God hebben. Een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het levende en eeuwig blijvende woord van God. Het woord waarin de Heer Jezus de weg wijst. Geloven wij het woord van deze herder en leraar ten gerechtigheid? Geloven wij hem? Een stellig weten en een vast vertrouwen. Het geloof zegt, de weg die de Heere mij wijst in zijn woord, dat is de goede weg. En waarom weet ik dat? Omdat hij het zegt. Daarom. Want hij kan niet liegen. Hij is het die het goede zoekt. Voor verloren schapen. Ook in 2020. En daarom. Ik vertrouw niet meer op mijn eigen inzichten en mijn eigen gekozen wegen, maar ik geef me over aan zijn genadige leiding in mijn leven. En ik bewandel de weg die hij me wijst in zijn woord. Ja, geloven gehoor geven aan zijn roepstem om hem te volgen. Wat betekent dat? Nou, dat je in beweging komt. Dat je de weg die gewezen wordt, ook in geloof gaat. Want geloof zet een mens in beweging. Geloof werd in vroegere tijden wel eens omschreven als een uitgaande daad van de ziel. Je ziel gaat uit tot Jezus. Nou, dat is altijd het werk van de Heilige Geest. Hij verheerlijkt Christus. En hij doet je zien dat je hem nodig hebt. En hij werkt het zo in je hart en je leven, dat je ook metterdaad tot hem gaat. Je kunt niet meer bij hem wegblijven. Zo word je getrokken door zijn liefde. Door zijn geest. Zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Een uitgaande daad van de ziel. Dat betekent dus eenvoudig gezegd, dat je hem ook echt gaat volgen in je leven. Dat is geen theorie dan meer, maar dat wordt praktijk in je leven. Je gaat hem volgen. Psalm 17, we gaan het eigenlijk zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. In zijn spoor gaan, door zijn geest geleid. Nou ja, je kunt denken aan Psalm 84, daar gaat het over de gebaande wegen. Je kunt denken aan Psalm 23... Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Dat zijn nou die goede wegen. Die ons in Gods woord worden voorgehouden. Die ons in de prediking van Gods woord worden aangewezen en aangeprezen. Dit is de weg. Bewandel die. Want, ja, dat zullen we allemaal begrijpen. Het is niet genoeg om de weg te weten om ergens te komen. Je moet hem ook echt gaan. Anders kom je er niet. Nou, let op de oproep. Wandel daarin. Laten we daar eens even bij stilstaan. Wandel daarin. Nou, dat betekent dus dat we niet worden opgeroepen om te rennen over die weg. Om te jagen en te haasten. Wie gelooft, die zal niet haasten. In deze wereld, en dat zullen we toch wel herkennen, ook misschien wel in je eigen leven, wordt er zoveel gejaagd en gehaast. Maar in het geloof mag je wandelen. Ja, wandelen, dat betekent dus aan de andere kant ook niet stilstaan. De weg van het geloof is een weg van beweging. Om het zo te zeggen, stilstand is achteruitgang. Er moet beweging zijn op die weg. Allereerst een weg die verticaal is. Nou, dat klinkt een beetje cryptisch, maar dat is een weg van al kleiner en kleiner worden. Een volgeling van de Heer Jezus die groeit in de diepte. Het is namelijk een weg van verootmoediging. En Christus, die wordt groter en groter voor ons. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat is één. Maar in die weg zal er nog wat in beweging komen. Er zullen namelijk vruchten van geloof en bekering in je leven zichtbaar worden. Je gaat hem volgen. En er zullen vruchten komen. Van geloof, van bekering. En daar heb je ook naar te staan als je hem volgt. Dat moet ook je verlangen zijn. Immers, die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Wandel daarin. Dat betekent ten derde ook, blijf op deze weg. Eenmaal op deze weg, gemeente, mag je er nooit meer van afwijken. Welke verleidingen er ook kunnen zijn, welke aanvechtingen er ook kunnen zijn, beproevingen, listen van de Satan om je te laten struikelen en te doen omkomen, maar laat het met u of jou nooit worden zoals met Demas, over wie Paulus, en ik denk onder tranen moest schrijven, Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Wandel daarin. In de Bijbel komen we dat wandelen op verschillende plaatsen tegen. Noach wandelde met God. Henoch wandelde met God. Wandelde met God. Met God. Het is op deze goede weg niet eenzaam. De God van hemel en aarde is daar met je. En dan wil ik u wijzen op een schitterend vers. 2 Kronieken 17 vers 3. Wat lezen we daar? Dan gaat het over koning Jozefat. En de Heere was met Jozefat. Want hij wandelde in de vorige wegen van zijn vader David en zocht de Baals niet. En de Heere was met Jozefat. Eigenlijk komt er alles samen, vindt u niet? Want Jozefat zou gevraagd hebben naar die oude paden, naar de goede weg. En hij nam er niet alleen kennis van, maar hij wandelde ook in die weg. En hij beoefende het geloof en hij ging in de weg van het naleven van Gods geboden. En de Heere was met Jozefat. Wat een zegen op deze goede weg. En die zegen ontvangen wij ook als wij op deze weg gaan. Ja, uit 2 Kronieken 17 vers 3 wordt duidelijk dat David een voorbeeld was voor Jozefat. Hoe is dat onder ons? Zijn er, om het zo te zeggen, levende voorbeelden in de gemeente voor anderen hoe goed het is op deze weg achter de Heere aan? Ongetwijfeld, er zullen kinderen van de Heere toch in ons midden zijn, die in zijn wegen gaan, mensen met een ander leven. Zijn ze er aan wie de jongeren, of zijn ze er jongeren aan, door wie ouderen kunnen zien, dat kan ook, hè, hoe goed het is om hem te volgen. Jongeren, even een voorbeeld voor jullie. Hè. Je weet allemaal wat influencers zijn, van die YouTube-sterren, zeg maar. Hè. En die hebben heel veel invloed op ons denken, wat we kopen, wat we doen, wat we zeggen. Maar mag het dus zo zijn in de christelijke gemeente dat de kinderen van God jouw influencer zijn? Dat ze jou beïnvloeden. Op een positieve manier bedoel ik dat natuurlijk. Want de kinderen van God, die leven je iets voor. Dat is nou echt het navolgen waard. Ze geven je een voorbeeld. Daar mag je nou jaloers op worden. Volg hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Wandelen, dat is ook een beeld van rust. Ik wees er wel even op. En dat zien we in het vervolg van onze tekst. Wandel daarin, zo zult gij rust vinden voor uw ziel. En wat zijn dat een bekende Bijbelwoorden toch? En ik denk dat de jongens en de meisjes dat vers ook wel kennen. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik, hè, dat is de Heer Jezus, ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Nou, daar heb je nogmaals de zegen op deze goede weg. Rust voor je ziel. Rust. Nou, even naar het verband van Jeremia 6, hè, dat betekent dat twee dingen. Dat betekent in allereerste instantie, heel eenvoudig, rust van de vijanden van buitenaf. Maar het betekent dieper dit. Rust is vrede met God. Door het geloof in Christus. Rust voor je ziel. Als de Bijbel spreekt over ziel, dan gaat het om je hele persoon. Je hele wezen. Je ziel en lichaam. Kijk, die valse profeten, die konden wel spreken van rust en vrede, maar dat was de ware rust niet. Want zij deden alsof er geen kloof was tussen God en het volk. Dat allemaal wel een beetje meeviel. Maar dat is natuurlijk niet zo. Pas in de weg van de overgave aan de Heer, in de weg van de bekering en geloof, komt een ware rust in het hart. In die weg wordt de ware rust herboren. Zo is het nog steeds. Wij hebben gezondigd tegen een goeddoend God. Er is een breuk, er is een kloof. En daar mogen we niet overheen leven. We kunnen niet doen alsof die kloof er niet is. En eigen wegen brengen ons in de eeuwige rampzaligheid. Maar de weg wordt ons gewezen. De goede weg. Christus. De weg, de waarheid en het leven. Christus heeft een weg bereid. Voor al zijn volgelingen. Hij ging ons voor in een onbekend land om ons thuis te brengen. En Gods woord roept het ons toe. Ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Zijn wij in geloof aan hem verbonden? Dat is essentieel. Die de goede en de enige weg is tot de Vader. Kan het nou van ons en van u, van jou en van mij persoonlijk in waarheid gezegd worden? Dat zijn nou mensen van de weg. Maar we gaan naar het derde. Want we komen nog iets anders tegen in dit vers. De tegenstand tegen de goede weg. En misschien had u het wel prettig gevonden als zojuist het amen geklonken had. En ik zal eerlijk zijn, die aanvechting die kan er ook wel eens zijn als je een preek voorbereidt. Nou, wat zou het fijn zijn als ik nu een punt kon zetten. Amen. Maar we moeten altijd goed naar de tekst kijken. Hè? Als de tekst die bepreekt wordt nog geen amen zegt, dan mag een dienaar van het woord ook geen amen zeggen. Want je moet het woord recht snijden, om het zo te zeggen. Eerlijk. Ja, die verleiding kan er wel eens zijn. Hè? En vooral dus als het om een gedeelte gaat waarin ons eigen vlees gesneden wordt. Want wat zeggen die mensen? Wij zullen daarin niet wandelen. Nou, dat heeft ons ook iets te zeggen. Het laatste stukje van vers 16 laat ons iets zien over onze wil. De mens heeft verstand, de mens heeft gevoelens en de mens heeft een wil. Dat is om het zo te zeggen, de drijfveer van je bestaan. Waar gaat je hart naar uit? Waar trekt het op aan? Dat is je wil. En hoe is het met die wil gesteld bij de Israëlieten in Jeruzalem? Ze willen de weg niet gaan die God hen door de prediking van Jeremia wijst. Maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Punt. Heel beslist, heel kordaat. Dat is duidelijke taal. Ken je die uitdrukking? De weg wel geweten en niet bewandeld. Nou, dat zie je hier gebeuren. God heeft een goede weg om het oordeel te ontkomen. Een weg waarop je rust mag vinden voor je ziel. Begrijp je nou? En dan zeggen ze, wij zullen daarin niet wandelen. Wat een onwil Wat een hoogmoed, wat een trots, wat een verblindheid, wat een hardnekkigheid. En die tekent ook ons van natuur. Van natuur. Nee, deze reactie komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Want in vers 10 klaagde Jeremia al: zie, hun oor is onbesneden en ze kunnen niet toeluisteren. Zie, het woord des Heeren is hun tot de smaad, ze hebben geen lust daartoe. En ik wees er al op, er is geen schaamrood over hun zonde. En vers 17, dat is het volgende vers, ja, dat spreekt ook boekdelen. Het volk wordt opgeroepen om naar de wachters te luisteren, naar de profeten. En dan zeggen ze ook weer heel kordaat, heel kort af: wij zullen niet luisteren. Nee hoor, daar hebben we helemaal geen zin in. Zo is het met ons ook. Ja, dat is een pijnlijke boodschap. Maar zo reageren wij vanuit onszelf ook op de woorden van God. We horen ze wel, maar het doet ons eigenlijk niets. En we voelen soms wel de klem en de liefde die erachter zit, maar we kunnen het soms net weer zo gemakkelijk afschudden zoals een hond het water uit zijn vacht schudt. Over tot de orde van de dag. Geen hartelijke bekering tot God. Nou, hoe komt dat? Ligt dat aan die boodschap? Is dat dan niet duidelijk genoeg? Moet dat misschien nog beter uitgelegd worden? Of ligt het aan de Heere? Dat Hij het misschien niet ernstig met ons meent? Nee. Nee, het ligt aan ons. Het ligt aan ons. En dan wijs ik u op wat wij met elkaar belijden in de Dodse leerregels. Hoofdstuk 3, 4, paragraaf 1. En dat is de belijdenis van onze kerk. De mens heeft over zich heen gehaald blindheid, verschrikkelijke duisternis, ijdelheid, verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en in zijn hart. Nou, dat is werkelijk verschrikkelijk wat hier staat. Maar het is wel waar. Heb je het al ontdekt in je leven? Het is waar. Zo ben ik van nature voor God. Maar hoe ontdek je dat nou? Want een dominee kan het je voorhouden of het kan je worden voorgelezen uit de belijdenis. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het meteen overneemt. Je moet het zelf gaan ondervinden. Bevinden. Hoe gaat dat? Door het werk van de Heilige Geest. En de verkondiging van Gods woord. Waarin God verheerlijkt wordt en de mens wordt vernederd. Dat je niet anders gered kan worden dan door die ene weg die God wijst, dat is voor ons eigenlijk heel vernederend, hè? Er is een goede weg, maar dat is niet onze weg, dat is Gods weg. Dat is voor ons vernederend. En dat wij dat dus helemaal niet willen. Ze zeggen: we zullen daarin niet wandelen. Wat laat ons dat zien, dat we in onze doodstaat voor God springlevend zijn. Springlevend in de zonde en in de misdaad. We verzetten ons tegen onze eigen zaligheid. En daar moet je aan ontdekt worden. Dat moet je tot schuld worden. En dan gebeuren er wonderen. Wonderen van geloof en bekering. Twee voorbeelden uit de Bijbel. We gaan eerst naar de grote stad Nineveh. Naar de boeteprediking van Jona. Nog 40 dagen en dan zal Nineveh worden omgekeerd. En hun reactie? De mensen geloofden aan God en ze riepen een vaste uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot de kleinste toe. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. We gaan naar Jeruzalem, naar de Pinkstermorgen, naar de preek van Petrus. Zo weten dan zekerlijk het hele huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruisigd hebt. Hun reactie? Als zij dit hoorden, werden zij verslagen in hun hart en zeiden tot Petrus en de andere broeders, andere apostelen, wat zullen we doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving van zonden. En die dan zijn woord gaarne aannamen, nou dat is heel wat gebeurd hè, die zijn woord gaarne aannamen, die werden gedoopt. Wat is hier gebeurd, gemeente? Sloot de verkondiging in Nineveh en in Jeruzalem aan op de goede wil van die mensen? Is dat het geheim? Nee, er gebeurde heel wat anders. Ze kregen door de verkondiging, mag ik het toch zo zeggen, de schuldbrief thuisbezorgd. Hun onwil, hun hoogmoed, hun dwaasheid en wat het ook maar is, die hen altijd tekenen, het werd in één klap tot zonde. In één keer. Tot krachtige werk van Gods geest. En die mensen die verontschuldigden zich niet. Van nou ja, goed, ja, we konden er toch ook niet zoveel aan doen. En nee, ze beschuldigden zichzelf. Nou, wat een verschil, hè? Ze beschuldigden zichzelf. Ja, want die onwil, dat is zonde. Nou, dat had u toch wel begrepen. Dat is zonde. We weten toch ook wat de Heer Jezus in tranen over Jeruzalem zei. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal, hoe vaak heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs aan hen, haar kuikens, onder de vleugels bijeenbrengt. En gij lieden, en u hebt niet gewild. Ja, onze onwil is iets heel ernstigs. De Heer Jezus, hij huilt erom. Maar wat hij zo graag anders ziet in het leven van mensen, dat wil hij ook geven. Wat wij van nature niet willen en niet kunnen, kan en wil hij wel. Ziet u hoe rijk het is en wat een genade het is dat er in Gods woord het volgende staat. Zo is het dan niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Nu zijn we bij de genade van God gekomen. De Heer maakt onwillige zondaarsharten gewillig. Ook iedere keer weer opnieuw. Ook als u hem al mag kennen. En gaat hij door met u. Hij maakt u gewillig. Ja, dat kan ons soms wel tegenstaan, maar als dat nou niet waar was, hè, dan bleef de hemel leeg. God maakt mensen gewillig. Het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Hij is het niemand verschuldigd. Maar hij wil het wel doen. Uit vrije genade. Hij wil het werken in mensenharten. Hij maakt dat de wil die dood was, levend wordt. Dan je gaat zeggen, maar wij zullen die weg wel bewandelen. Dat wil ik. Ik wil het water des levens nemen. Want het wordt me om niet aangeboden. Nou, in vers 16 gaat het dus over onwil, hoogmoed, hardheid. Loop je er zo tegenaan in je leven? Dat je denkt, ja, ik weet ook niet hoe ik met me verder moet, want ik ben zo onwillig. Nou, dan mag nooit een schild zijn om je achter te verschuilen. Het mag nooit een excuus zijn om onbekeerd te blijven. Laat het je tot schuld zijn. Dat is één lettertje verschil, maar het is wel een wereld van verschillen. Het kan een schild zijn waarachter je verschuilt. Schild. Of het is schuld. En dan, als het je tot schuld geworden is onder de bediening van zijn woord, Goed je best gaan doen. Werken. Proberen je redding te bouwen op eigen inzet en eigen wil. Dat je denkt, en nu moet ik de hemel gaan verdienen. Ik moet het toch willen, het moet toch van mijn kant komen. Dat kan zo'n valkuil zijn. Kan zo'n valkuil zijn. Nee, gemeente. Loop er maar snel mee vast. Hoe eerder, hoe beter. Hoe eerder, hoe beter. In die prediking, die twee preken die ik aanhaalde, gebeurde dat in één keer. Ze liepen er meteen helemaal mee vast. Dat is heel zegenrijk. Kom maar met al die onwil van ons op de knieën. En roep het maar uit tot God die leeft. Heren, ik kan het niet. Ik wil het niet. En dat beleid ik voor u als mijn schuld en mijn zonde. En dat hoef je voor hem niet verborgen te houden. Want hij kent u. Hij weet echt wel hoe uw hart is, hoor. Maar stuurt hij me dan niet weg? Als ik met al die onwil en al die weerstand in mijn hart tot hem kom, stuurt hij me dan niet weg? Het zou terecht zijn, maar hij doet het niet. Want wij zijn onwillig. Maar God is niet onwillig. God is gewillig. Hij is 100.000 keer gewilliger dan wij om ons zalig te maken. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En wat deed de Heere Jezus? Duwde hij die Melaatse man weg? En Jezus zijn hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt. Zeggende, ik wil het, word gereinigd. Wat een evangelie. De Heere wil onwillige mensen zalig maken. Nou, dat kan niemand van ons zeggen. Voor mij kan het niet. Het kan voor iedereen. Beleid je onwil maar. Je zonde en je schuld. Ook na ontvangen genade. Telkens weer opnieuw. Ben je klein voor God. Maar dan kun je wel dat enge poortje door. Dat kleine poortje. En die smalle weg bewandelen, waar de Heer Jezus over spreekt. Dan ben je in geloof aan Jezus verbonden. Ga je hem achterna, hem volgen, zijn voetstappen drukken, achter hem aan. Achter wie? Achter hem die het oordeel van God over de zonde gedragen heeft, die een weg moest gaan, die niemand kon gaan in eeuwigheid. De weg van bitter kruislijden. Van sterven voor de zonde der wereld. En weer opstaan. Hij is de weg. De waarheid. En het leven. Gemeente. Jong en oud. Bekeerd en onbekeerd. Zie dan op hem. Op hem die een weg gebaand heeft. Een verse en een levende weg. Door zijn bloed. Zalig zijn wij. Wanneer we nou door genade. Door woord en geest geleid. Op deze weg wandelen. Die weg wordt u aangewezen en aangeprezen. De goede weg. De weg waarheen? Naar het Vaderhuis. Amen. Laten we bidden en danken. Drieëne God in de hemel. We zeggen uw naam hartelijk dank dat u vanuit uw woning de weg wijst waarlangs wij ook eenmaal in uw woning mogen komen. O Heere, dat is niet een weg die van onszelf is. Dat is niet een weg die vanuit ons gaat. Onze wegen zijn doodlopende wegen. Hoewel ze heel verschillend kunnen zijn, maar ze komen niet goed uit. Maar uw weg, Heere, die u gebaand hebt vanuit uw heiligdom, in en door uw Zoon Jezus Christus, dat is de enige weg, dat is de goede weg, dat is een zekere weg. Heere, want u hebt betaald met uw eigen leven. We konden uw hemel niet meer binnenkomen door onze zonden, want wij hebben de deur dichtgegooid. Heere, maar nu komt u ons achterna. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal tot hem ingaan en maaltijd met hem houden. Heere, zo komt u weer tot ons door uw woord en door uw heilige geest. Dat we ons dan maar zouden overgeven aan u. Het kan ook zo een gevaar zijn dat we proberen, als we ontdekken dat we wel in de hemel willen komen en dat we ontdekken dat het met ons van nature helemaal niet goed zit, dan kan het zo'n gevaar zijn dat we zelf gaan werken, dat we denken dat we zelf een weg moeten plaveien en banen. Maar dat is nou het heerlijke van uw woord. Dat hoeft niet. En met al die onwil en al die hardigheid en al die weerstand die er is van nature en ook nog kan zijn na ontvangen genade, roept u ons op om telkens weer de toevlucht tot u te nemen. Om ons, om het zo te zeggen, helemaal op u te werpen. Om helemaal te leunen en te steunen op u en uw volbracht werk. Ja, we mochten spreken over rust voor onze ziel. En dat is toch wat rust en overgave geeft. Dat we weten, ik hoef het niet zelf te doen. Maar een ander met een hoofdletter is mij voorgegaan. Hij heeft voor mij de weg gebaand. Heren, we bidden van u dat u het woord dat deze morgen verkondigd mag worden wilt zegenen aan ons hart en dat u het achtervolgt met uw zegen. En kon het zijn, Heren, dat we allemaal op deze weg gaan, van de jongste tot de oudste toe, dat niemand van ons zal ontbreken en dat we elkaar vermanen en aanmoedigen om deze weg te bewandelen. Want dat komen we in uw woord ook zo vaak tegen, dat we elkaar moeten vermanen en elkaar moeten aansporen om de goede weg te gaan. Die goede weg die u hebt gebaand. En Heere, daarom prijzen wij uw grote naam, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Heere, dank voor wat we deze morgen uit uw hand ontvingen. Gaat u met ons naar onze huizen, waar we verwacht worden, misschien dat we alleen zijn, alleen thuis komen. O Heere, wilt u dan in bijzonder aan ons denken? Als we vanavond weer in uw huis mogen komen of thuis mogen meeluisteren, zegent u uw woord dan opnieuw aan ons hart. Als u tot ons komt met die heerlijke boodschap dat u, Heere Jezus Christus, het licht der wereld bent. En dat een ieder die u volgt niet in de duisternis wandelt, maar het licht des levens heeft. Hoor ons bidden om Christus wil alleen. Amen. ...139 vers 14 is onze slotzang. Doorgrond men, ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef men, zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. En dan die laatste twee regels. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Thank you. zullen eindigen met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw en troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.